Thank you, Robin. It is so good to be with you. As we talked just a little bit at the picnic on Saturday.
Dankjewel, Robin. Het is echt zo goed om bij jullie te zijn. En we hebben met jullie al gesproken tijdens de picnic eventjes op zaterdag.
And the truth is, we've already fallen in love with Amsterdam and all of you in this room.
En het is al zo dat we al helemaal verliefd zijn en helemaal gek op jullie zijn, op Amsterdam en op jullie.
Because you truly are the greats of the earth.
Want jullie zijn echt de druiven der aarde.
And I don't mean that lightly.
En dat neem ik niet echt licht op.
And I hope by the end of this week you feel just a little bit of your greatness in God.
En ik hoop dat je aan het einde van deze week echt die grootheid van God ook in je voelt.
Not that we have anything in and of ourselves.
Niet dat wij van onszelf iets hebben.
But God has chosen you and he's called you for such a time as this.
Maar God heeft je uitgekozen voor een tijd als deze.
And that makes all the difference.
En dat maakt echt het verschil.
And so like Robin said, we want to share just briefly, tell you a little bit about ourselves.
Dus zoals Robin ook al zei, we zullen kort iets over onszelf vertellen.
Not that it's important that you know about us.
Niet dat dat heel belangrijk is om over ons te weten.
But what is important is that I believe God has woven our stories together to lead us to this place.
Maar wat ik wel geloof dat belangrijk is, dat onze verhalen in elkaar geweven zijn om tot deze plaats geleid te worden.
And the way that he's led you up till this point in time is crucial for you to understand how he's led you.
En ook dat hij jullie naar deze plek op dit moment in de tijd heeft geleid, is ook cruciaal voor jullie.
And so we want to share a little bit of our story to explain that.
Dus we willen een klein stukje van ons verhaal delen om dat met jullie te delen.
So I will start not too far back, so that it doesn't get too long.
Dus ik zal niet al te lang geleden beginnen, dus dat het niet te lang wordt.
But I remember when I graduated from college.
Maar ik herinner me nog dat ik op school afgestudeerd was.
I had been in a wrestle with God.
En ik had met God geworsteld.
And I'm sure you can all relate to this.
En ik denk dat je daar allemaal wel aan kan relateren.
That wrestle that we have in our hearts that we want to follow God, but we're afraid of where he will lead us.
En die worsteling die je allemaal weer herkent van waar hij ons naartoe zal leiden.
And so I really wanted to do a lot of my own things, but still be a Christian.
En ik wilde echt heel veel van mijn eigen dingen doen, maar ook nog Christen zijn.
And after a season of wrestling.
En nadat ik een seizoen echt geworsteld had.
He won.
Heeft hij gewonnen.
Thank goodness.
Gelukkig maar.
And we've wrestled ever since.
En sinds die tijd hebben we steeds geworsteld.
And he keeps winning.
En hij blijft steeds winnen.
So it was just after college that I did a short-term missions trip to Vienna.
Dus net nadat ik afgestudeerd was, deed ik een kleine trip, missions, een zendingstrip naar Vienna.
And the goal was that I had set my heart to be a missionary in Eastern Europe.
En mijn doel was eigenlijk dat ik een zendeling zou zijn in Oost-Europa.
And when I went home to prepare for that.
En toen ik naar huis ging om me daarvoor te voorbereiden.
The Lord gave me an opportunity to do an internship at a local church in the area of worship.
Gaf de Heer me een mogelijkheid om een stage te doen bij een kerk.
And so I thought this would be a good opportunity for training for the mission field.
Dus ik dacht, nou, dat is een hele goede mogelijkheid om getraind te worden voor het zendingsveld.
So I would do that first.
Dus deed ik dat eerst.
Well, that turned into 3 years.
Dus dat werd uiteindelijk 3 jaar.
And then another 8 years at another church.
Nog 8 jaar daarna bij een andere kerk.
But I always had this nagging call to missions.
Maar ik had altijd die roep naar zending.
That has led me to this day.
En die heeft me tot nu toe geleid.
And it really led me to Kansas City.
En die heeft me ook naar Kansas City geleid.
I remember when I was driving down the freeway to Kansas City.
En ik kan me nog herinneren dat ik op de weg reed naar Kansas City toe.
With my few belongings in my car.
Met een paar eigendommetjes.
And the Lord spoke to me clearly.
En de Heer sprak toen heel duidelijk tot me.
Said, your move to Kansas City has everything to do with worship and the nations.
En hij zei, jouw verhuizing naar Kansas City heeft alles te maken met aanbidding en de natieën.
And I didn't have, that was not clear to me.
En dat was nog helemaal niet duidelijk voor mij.
But the Lord has continually unfolded that in the last 12 years.
Maar de Heer heeft dat echt de laatste 12 jaren steeds verder ontvouwd.
And that's where Deborah enters the story.
En daar komt Deborah het verhaal binnen.
Just briefly on me, I moved to Kansas City in 96.
En ik ben in 1996 naar Kansas City verhuisd.
My dad had said, when you pick your college, actually choose the local church you want to be a part of first.
En mijn vader had me verteld van als jij een universiteit gaat uitkiezen, kies dan eerst een kerk.
So I chose Mike Bickle and his local church.
Dus ik koos de kerk van Mike Bickle.
Right at that point, God was moving Mike into a time of transition.
En op dat moment leidde God echt in een tijd van verandering voor Mike Bickle.
He had been a senior pastor for 20 years.
Hij was 20 jaar echt de hoofdkerkleider geweest.
But God was beginning to say it's time to begin the house of prayer.
Maar God ging steeds tegen hem zeggen van het is tijd om het huis van gebed te beginnen.
So he got a few of us together.
Dus we kwamen met een aantal van ons samen.
And we became a research team.
En wij werden een onderzoeksteam.
I would go to every library in the city.
En ik ging naar elke bibliotheek in de stad.
And I would search out topics related to the return of Jesus.
En ik ging op zoek naar onderwerpen die te maken hadden met de terugkomst van Jezus.
The bride of Christ.
De bruid van Christus.
John the Baptist.
Johannes de Doper.
Fasting.
Vasten.
The tabernacle of David.
De tabernakel van David.
And so this began a 3-year time frame where we were preparing to start the house of prayer.
Dus het was echt een 3-jarige tijd waarin we ons voorbereiden om dat huis van gebed te beginnen.
In May of 1999 we began the house of prayer.
In mei van 1999 begonnen we het huis van gebed.
And at that time I was overseeing the prayer room.
En op dat moment overzag ik ook de gebedsruimte.
And this is important that you understand when Murray enters my life.
En het is echt belangrijk om dan te weten op het moment dat Murray in mijn leven binnenkwam.
I had given my heart to the Lord in a very special consecrated way.
Had ik mijn hart aan de Heer op een hele toegewijde manier gegeven.
And for 7 years I had I wouldn't even go out with mixed groups.
En al 7 jaar lang ging ik zelfs niet uit met groepen waarin jongens en meiden waren.
I had the Lord had just captured my heart and I had a very focused life on Jesus.
En de Heer had echt mijn hart helemaal gevangen en ik had echt zo'n focus op Jezus.
It was a beautiful time.
Dat was echt een hele mooie tijd.
And then Murray came.
En toen kwam Murray.
And I came and messed it all up.
En toen kwam ik en toen maakte ik er een zooitje van.
And my life got much better.
En toen werd mijn leven beter.
Mike, before I say this. Go ahead. I will say this. I had a dream about Murray.
En voordat ik verder ga vertellen, zal ik je eerst vertellen dat ik een droom over Murray had.
I need to tell you, for all of these years, I started dreaming a lot about the return of Jesus.
En al die jaren lang had ik heel veel gedroomd over het terugkomen van Jezus.
And I dreamt a lot about the prayer movement.
En ik droomde ook heel veel over de gebedsbeweging.
I would literally have dreams of scriptures and the Holy Spirit would make known things to me.
En ik had letterlijk dromen over de schriften en dan maakte de Heilige Geest me dingen bekend.
So my dream life was very precious to me.
Dus mijn droomleven was echt heel waardevol voor me.
And he showed up in my dreams.
En toen kwam hij dus mijn droom binnen.
He came to me and he said, "My name is Murray. I am your brother and I will be with you on the journey."
En hij zei tegen mij van, "Ik ben jouw broer en ik zal op jouw reis bij je zijn."
And we began to go to all of the nations of the earth.
En we begonnen om naar al die naties van de aarde te gaan.
And we watched and saw as every nation in their own expression was worshiping.
En we zagen dat elke natie op een eigen manier, een eigen uitdrukking aan het aanbidden was.
We saw houses of prayer or worship centers in all of the nations.
En we zagen huizen van gebed en aanbiddingscentrums in alle naties.
Everyone with their beautiful language and unique expression.
En met hun taal en hun eigen uitdrukking.
It was a stunning dream. So then Mike says to me, Mike Bickle, he says, so Deborah, there's this new guy, Murray.
Dus Mike Bickle zei tegen me, hier is die nieuwe man en hij heet Murray.
He doesn't know I had the dream.
En hij wist niet dat ik die droom had gehad.
He said, we need to talk to him.
En hij zei, we moeten met hem praten.
He said he's a very skillful worship leader.
Hij is echt heel erg goed in aanbidding.
Go get him and let's talk.
En haal hem op en dan gaan we met hem praten.
So I went to get Murray and I brought him into Mike's office.
Dus ik haalde hem op en ik bracht hem naar het kantoor van Mike.
Mike's office was the size of a janitor's closet.
En dat was echt een heel klein kantoortje.
He had a couch and an ottoman, and when you sat on the couch, you were nose to nose.
Dus er stond een bank, en als je daar dan op zat, dan zat je echt neus tegen neus.
So there, Murray and Mike and I were very close.
Dus daar zaten Mike en Murray en ik echt heel dicht bij elkaar.
And Mike began a conversation.
En Mike begon toen het gesprek.
And he basically invited Murray to be a worship leader.
Dus hij nodigde Murray uit om aanbiddingsleider te worden.
And Murray said no.
En Murray zei gewoon nee.
And my respect for Murray went up.
En mijn respect voor Murray ging echt helemaal omhoog.
Who tells Mike Bickle no?
Wie durfde nou tegen Mike Bickle nee te zeggen?
So that was the end of that. And then we left that conversation and Murray started another one.
So there's... Go ahead.
En toen verlieten we dat gesprek en toen begonnen we een ander gesprek.
So there's a short hallway between Mike's office and the prayer room doors.
Dus er is echt een hele korte gang tussen dat kantoor van Mike. En
about as long as from this wall until those doors.
Dus net zo lang als van daar de deuren tot deze deuren.
And so Deborah and I are walking to those doors.
Dus Deborah en ik die lopen daar tussen die
deuren.
And
there's an awkward silence.
En er is echt een hele vervelende stilte.
And so I think I need to ask a question.
Dus ik denk, oh, ik moet een vraag stellen.
Or make conversation.
Of ik moet in elk geval een gesprekje beginnen.
So I ask a question that I probably shouldn't have asked.
En ik vroeg een vraag die ik waarschijnlijk niet had moeten vragen.
I said this.
En ik zei het volgende.
I said, Deborah, are you planning to be in Kansas City for the rest of your life?
Dus ik vroeg van Deborah, ben je van plan om de rest van je leven in Kansas City te zijn?
Kind of a big question for a small hallway.
Dus best wel een grote vraag voor zo'n klein halletje.
Well, and Deborah, because of the dream that she had just had.
En zij, omdat ze natuurlijk die droom had gehad.
Partly.
Gedeeltelijk.
Says, I'm going to be based here, but travel back and forth to the nations.
Zij van, ik zal hier mijn basis hebben, maar ik zal naar de natieën gaan reizen.
Which, if you remember, that's what the Lord had just spoken to me.
En als je je goed herinnert, dan was dat precies wat de Heer net tegen mij gesproken had.
So I call what happened next the unction of the Holy Spirit.
Dus wat het volgende wat er gebeurde noem ik echt de drang van de Heilige Geest.
Although some of you might argue with this.
En misschien zijn jullie het daar niet helemaal mee eens.
So because of the excitement and the unction of the Holy Spirit.
Maar omdat ik zo enthousiast was en die drang van de Heilige Geest.
I responded with this phrase.
Zei ik het volgende.
I said, yeah baby. Just like that.
No, you don't have to.
So, it was one of those things you say and immediately try to get back into your mouth.
En dat is een van die dingen die je dan zegt en dan probeer je onmiddellijk om dat weer terug je mond in te krijgen.
And I apologized.
En ik bood mijn verontschuldiging aan.
And I turned red.
En ik werd rood.
And we were saved by the door.
En gelukkig was de deur daarnet.
And that was the beginning of our relationship.
En dat was ook het begin van onze relatie.
And thank goodness, God had more to do with this.
En gelukkig had God hier meer mee te doen.
Than I did.
Dan dat ik had.
Otherwise, we may not be here together today.
Want anders hadden we hier misschien niet samen geweest vandaag.
But this is just one of the stories.
En dit is maar één van die verhalen.
That God has worked in both of us.
Die God in ons beiden gedaan heeft.
Up to the time that He brought us together.
Tot die tijd dat hij ons samenbracht.
And then in the last 12 years.
En de laatste 12 jaren.
And so it's important, and every day, whether we're in Kansas City or we're in Colorado building a house of prayer.
Dus het is heel belangrijk, en elke dag, of we nou in Kansas City zijn of in Colorado.
We lean into the promises of God.
Dan leunen we op die belofte van God.
And if we didn't, we'd be in trouble.
En als we dat niet deden, dan waren we gewoon in de problemen.
Many of you have promises over your lives.
Heel veel van jullie hebben beloften over jullie levens.
God's spoken to you for many years.
God heeft al vele jaren tot jullie gesproken.
Or he's beginning to speak to you now.
Of hij begint nu tot je te spreken.
About prayer and worship and missions.
Over gebed en aanbidding en over zending.
And he's speaking to you for such a time as this.
En hij spreekt echt tot je voor deze tijd.
And it's important that we understand that this has way more to do about God's agenda.
En je moet echt begrijpen dat het veel meer te doen heeft met Gods agenda.
Than anything we can do in our own strength.
Dan wat wij ook maar zouden kunnen doen in onze eigen kracht.
Because if it wasn't God's agenda,
want als het Gods agenda niet was,
you and I would need to have a global platform.
Dan zouden jij en ik echt een wereldwijd platform moeten hebben.
Maybe write a few books.
Een paar boeken moeten schrijven.
Have a website.
Website moeten hebben.
Be somewhat famous.
Beetje beroemd zijn.
And then maybe we could gather some people to our cause.
En dan misschien zouden we wat mensen bij elkaar kunnen verzamelen.
But we're not.
Maar nee.
Maybe some of you are and I don't know.
Misschien jullie wel, maar weet ik dat nog niet.
But most of us are not.
Maar de meeste van ons niet.
But God is going to build this with the weak of the earth.
Maar God is dit aan het bouwen met de zwakken van de aarde.
Because it's his way.
Want dat is zijn manier.
It's the way he's always done it.
Dat is de manier waarop hij dat altijd gedaan heeft.
If you know your Bible from beginning to end.
Want als je je Bijbel kent van begin tot het einde.
He loves to use the weak and the broken and the foolish things.
Dan houdt hij ervan om het zwakke en het gebrokene en de gekke dingen te gebruiken.
To make his name great.
Om zijn naam groot te maken.
And that's why we're in this room.
En dat is waarom we in deze ruimte zijn.
We are the weak and the broken and the world would call us foolish.
En wij zijn die gebrokenen en die zwakken en de wereld die zal ons echt een beetje raar noemen.
But we've given ourselves to a cause way beyond our own dreams and visions.
Maar wij hebben onszelf gegeven voor iets wat veel groter is dan onze eigen dromen.
We've given ourselves to something that was in God's heart from eternity past.
En onze visioenen en het is in Gods hart geweest al van eeuwigheid.
And if you know God at all.
En als je God al enigszins kent,
you know that when he wants something done,
dan is het zo dat als hij iets wil,
it gets done.
Dan gebeurt het ook.
And so we have to understand, it's crucial that we understand.
Dus het is echt belangrijk dat we het begrijpen.
That this dream of night and day prayer and a great harvest of souls.
Dat deze droom van dag en nacht gebed en een grote oogst van zielen
was in God's heart thousands of years ago.
Al duizenden jaren geleden in Gods hart was.
It's not a recent agenda.
Het is niet pas op zijn agenda gekomen.
It's not something that he just thought about at a last minute notice.
En het is niet iets waar hij net pas even aan heeft gedacht.
He was thinking about it in Genesis 1.
Hij dacht er al aan in Genesis 1.
When he spoke creation into being.
Toen hij de schepping tot aanzijn riep.
And he told Adam and Eve to be fruitful and multiply.
En toen hij tot Adam en Eva zei van wees vruchtbaar en vermenigvuldig je.
It was in his heart to have a people in every tribe, tongue and nation who would love him with all their heart, soul and might.
Het was al in zijn hart dat er in elke natie, tong en stam
with all their heart, soul and might.
Dat ze met hun hele ziel en verstand en hart hem zouden liefhebben.
And that they would be to him a kingdom of priests.
En dat zij voor hem een koninkrijk van priesters zouden zijn.
It was his desire that it would be on the earth as it is in heaven.
En het was zijn verlangen dat het op aarde zou zijn zoals het in de hemel is.
We sang that today.
En dat hebben we vandaag gezongen.
And so all of the energy of God.
Dus alle energie van God.
All of the zeal of God.
Al die drang van God.
And all of redemptive history, Genesis to Revelation.
En al die verlossende geschiedenis van Genesis tot Openbaringen.
Is pushing us forward right now.
Duwt ons vooruit op dit moment.
We may not feel it every day.
Dat voelen we misschien niet elke dag.
But the wind of eternity past and eternity future is behind us.
Maar de wind van de eeuwigheid achter ons en de eeuwigheid voor ons.
When Adam and Eve fell in Genesis 3.
En toen Adam en Eva in Genesis 3 vielen.
God immediately put into place a plan.
Had God meteen een plan voor de hand.
To redeem mankind.
Om de mensheid te verlossen.
Because he wanted us to be close.
Want hij wilde dat we dichtbij zouden zijn.
He said, the seed of a woman will crush the serpent.
Want hij zei, het zaad van een vrouw zal die slang vermorzelen.
And in that day he saw a future day.
En op die dag zag hij ook een toekomstige dag.
In Genesis 12, when he called Abraham.
In Genesis 12, toen hij Abraham riep.
He said, through you, I'm going to bless all the nations of the earth.
Door jou zal ik alle naties van de aarde zegenen.
And his desire was to redeem mankind.
En zijn verlangen was om de mensheid te verlossen.
In Exodus 19, when he called his people out of Egypt.
En in Exodus 19, toen hij zijn mensen riep uit Egypte.
He called them out so that they would worship him and be to him a kingdom of priests.
En hij riep ze daaruit om hem te aanbidden en een koningschap van priesters te zijn.
And in Isaiah 56, we have this incredibly clear picture of God's desire.
En in Jesaja 56 hebben we ook een mooi plaatje van hoe Gods verlangen is.
He said, all the foreigners, all the nations.
Dus al die landen, al diegenen die voorop gaan.
I'm gonna bring them to my holy mountain.
Die zal ik tot mijn heilige berg brengen.
The most intimate place.
De meest intieme plek.
And I'm gonna make them joyful.
En ik zal ze vreugdevol maken.
In my house of prayer.
In mijn huis van gebed.
Or in my family that functions by prayer or intercession.
Of in mijn familie die door gebed en voorbeden functioneert.
This was his desire.
Dat was zijn verlangen.
You see, the call of salvation is not just for someone to say a prayer and then kind of live just a little bit differently.
Dus die roep om verlossing is niet alleen maar om een gebedje te zeggen en dan oké, verlost te leven.
The call to the nations or the call of salvation.
Dus die roep voor de natie en die roep om verlossing
is for us and all the lost to enter into that most intimate place.
Is voor ons en voor de verlorenen om die meest intieme plek in te gaan.
The call to the house of prayer is not just for those that are most radical.
Dus die roep voor het huis van gebed is niet alleen voor degenen die het meest radicaal zijn.
The call to the house of prayer is for the lost.
En ook niet alleen voor degenen die verloren zijn.
The call of intimacy is for the lost.
De roep om intimiteit is voor de verlorenen.
The call to be redeemed as kings and priests is for the lost.
En de roep om als koningen en priesters te zijn is ook voor de verlorenen.
And so it's important that we understand that.
Dus het is belangrijk dat we dat begrijpen.
That it is all of the zeal of heaven behind us.
Dus dat al die drang uit de hemel daarachter zit.
Because we do know what it is to start a house of prayer from nothing.
Want we weten wat het betekent om een huis van gebed van helemaal niks te beginnen.
To go into a city and really know no one.
En om een stad binnen te gaan en daar echt niemand te kennen.
And to start little weak prayer meetings.
En om daar kleine, zwakke gebedsbijeenkomsten te beginnen.
But we began to see the Holy Spirit breathe on them.
Maar we zagen dat de Heilige Geest op ze ademde.
But if there were days where I was not thinking about all of the promises in Scripture.
Maar als er dan een dag was dat ik niet aan al die beloften dacht die er in de Schriften staan.
If I was not thinking about all the dreams and promises that the Lord had given us.
En al die dromen die de Heer aan ons gegeven had.
My heart could be very discouraged.
Dan zou mijn hart heel erg ontmoedigd zijn.
Very weary.
Echt heel zwaar.
And so we want to talk this week about the sustaining of our own hearts as we build the house of prayer.
Dus we willen het deze dag, deze week hebben over hoe we ons hart vast blijven houden als we dat huis van gebed bouwen.
Whether you're just beginning that journey.
Of je nou maar net begint aan die reis.
Moving deeper into the place of intimacy.
Dat je dieper die reis van intimiteit
binnengaat.
Or
you've been leading a house of prayer for years.
Of dat je al jarenlang een huis van gebed leidt.
We are in need of our hearts being sustained by the fire of God.
We hebben het nodig dat ons hart op die plek blijft van dat vuur van God.
Every day.
Elke dag.
And the word is full of fire.
En het woord is echt vol van vuur.
The word is full of the zeal of God.
En het woord is echt vol van die passie van God en drang van God.
For what we're doing right now.
Voor wat we op dit moment doen.
You see, we want to be like David.
Zie, we willen zijn zoals David.
Who gave himself to night and day worship and prayer.
Die hemzelf gaf aan dag en nacht gebed.
How did David, a king, in the middle of Israel's history, give himself to night and day prayer?
Dus hoe deed David dat nou in het midden van die geschiedenis? Hoe gaf hij zich aan dag en nacht aan bidding en gebed?
In Psalm 132, David says that he was not going to give rest to his eyes.
En in Psalm 132 staat dat hij geen rust aan zijn ogen toegunde.
Until there was a resting place for God.
Totdat er een plek was voor God om te rusten.
And for us in this context,
en voor ons in deze context,
it's a resting place in every tribe and every tongue and every nation.
Is dat een rustplaats op elke plek waar elke tong is, waar elke natie is en elke stam is.
I believe that David tapped into the zeal of heaven.
En ik geloof dat David die drang, die kracht van de hemel echt binnenging.
From the place of intimacy with God.
Vanuit die plek van intimiteit met God.
From the place of beholding the beauty of God.
Van die plek van het aanzien van God, de in schoonheid
that,
van hem.
In that place God revealed to him what he was thinking and what he was feeling.
En dat op die plek God hem openbaarde wat hij dacht en wat hij voelde.
And it's the thoughts and emotions of God that fuel us every day.
En dat het de gedachten zijn en de emoties van God die ons elke dag brandstof geven.
Somehow David understood even what we see in Isaiah 42.
En David begreep al op een of andere manier wat er in Jesaja 42 staat.
In Isaiah 42, beginning at verse 10.
En daar staat in vers 10 van Jesaja 42.
And I'm not going to read it now, but if you read from 10 through 17.
En ik ga dat nu niet helemaal lezen, maar als je dat leest van vers 10 tot 17.
You will see this incredible passage that describes the nations of the earth singing.
Dan zie je echt een geweldig schriftgedeelte waarin de natieën van de aarde tot God zingen.
And then in verse 13 and 14, the Lord responds to the singing nations.
En dan in vers 13 en 14, dan geeft God antwoord op die zingende natieën.
By coming forth with his zeal.
En dan komt hij daar met zijn passie en zijn kracht.
I believe that there's coming a day and it's not very far off.
En ik geloof dat er een dag komt en die is niet heel ver weg meer.
When God is going to respond to a singing bride.
Dat God op zijn zingende bruid gaat reageren.
The fact that it is becoming like heaven on the earth.
En dat het dan wordt op de aarde zoals in de hemel.
The bride has taken her place as an equally yoked bride.
Dat die bruid haar plek gaat nemen als een gelijk gejukte bruid.
There are songs and prayers rising continually in all the nations.
En er zijn liederen die continu over al die naties opgaan.
Just as it is in heaven right now.
Net als het in de hemel toe gaat op dit moment.
That's his desire that it would be on the earth.
Dat is zijn verlangen dat het ook zo op aarde zal zijn.
And the great intercessor and the great missionary is leading this cause.
En de grote middelaar, de grote voorbidder, de grote zendeling, die leidt deze beweging.
So we have nothing to fear.
Dus we hoeven voor niks bang te zijn.
And we want to talk about that this week.
En daar willen we het deze week over hebben.
One of the things that Murray and I have found the most important in building the house of prayer.
En een van die dingen die Murray en ik hebben uitgevonden in het bouwen van het huis van gebed.
Is continually connecting to the big storyline.
Is dat je continu met die grote geschiedenislijn in contact moet zijn.
Daily, we and our singers, musicians, everyone.
En dagelijks gaan wij onze zangers en muzikanten.
We have to have our hearts connect to the eternal story.
Moeten we ons hart geconnect in relatie hebben met het dat geschiedenisverhaal.
Satan has been trying to lull the body of Christ to sleep.
En Satan heeft geprobeerd om het lichaam van Christus in slaap te sussen.
And one of his biggest tactics is to get us disconnected to the end of the story.
En een van de grootste tactieken die hij gebruikt is dat wij niet meer in contact zijn, in relatie zijn met het eind van dat verhaal.
He's even okay if we stop in the middle where Jesus dies on the cross.
En hij vindt het ook okay als wij stoppen bij dat verhaal dat Jezus aan het kruis gestorven is.
There he purchased our souls for God.
Daar heeft hij onze zielen gekocht voor God.
But he does not possess his inheritance in the nations yet.
Maar hij heeft zijn erfdeel in de natieën nog niet bezit hij nog niet.
Satan does not want us connected to the grand finale.
Dus Satan wil dat wij niet in connectie zijn met die grote finale daarvan.
How many of us go to a really great movie?
Dus hoeveel van ons gaan er niet echt naar een geweldige film?
And right in the middle when the climax is building.
En wanneer dan het climax komt midden in die film?
We walk out.
Dan gaan we er gewoon uitwandelen.
No.
Nee, dat doen we niet.
The plot is thickening.
Nee, dat einde dat komt eraan.
The epic story is unfolding.
Het verhaal ontvouwt zich.
And with anticipation we wait for the finale.
En we gaan er helemaal op en we wachten tot het einde.
The Holy Spirit is awakening his church to the finale.
En de Heilige Geest die is zijn kerk aan het wakker maken voor die finale.
The great story writer has written the greatest epic story.
En de grootste verhalenschrijver heeft het grootste verhaal geschreven.
And I believe with all my heart we are soon approaching the finale.
En ik geloof met mijn hele hart dat we heel snel die finale zullen zien.
And as we connect with that,
en als we daarmee in relatie komen,
as we connect to the hope of Jesus's return,
dat als we op die hoop van Jezus' terugkomst focussen,
and the 150 passages that describe what the earth will look like at that time,
en de 150 schriftgedeelten die beschrijven hoe de aarde er dan op dat moment uit zullen zien,
we find great courage to build his house.
Dan vinden we echt ontzettend veel moed om zijn huis te bouwen.
I just recently had a dream.
En ik had pas geleden een droom.
And in the dream the father comes up to me with a scroll.
En de vader kwam in die droom bij me met een boekrol.
His face is radiant.
En zijn gezicht straalt.
And he opens the scroll and it fans out.
En hij opent die boekrol en hij rolt open verder.
And I look to the unfolding of the scroll.
En ik kijk naar dat die boekrol zo afwikkelt.
He says, Deborah, look.
En hij zegt, Deborah, kijk.
And there I see what we see in Revelation 4 and 5.
En daar zie ik wat ik in Openbaring 4 en 5 zie.
I see the burning ones around the throne.
En ik zie die brandende rondom de troon.
I see the court of heaven.
En ik zie die gerechtshof van de hemel.
I see the river of fire that comes forth from the throne.
En ik zie die rivier van vuur die van de troon uitkomt.
The lightnings, the thunderings, the voices.
De stemmen en de donder en de rommelen.
And the father says.
En de vader zegt.
Unceasing adoration for my son.
De oneindige bewondering voor mijn zoon.
He says from everlasting past. He says there has been unceasing adoration for my son.
En er is vanuit die eeuwige ontvouwing bewondering voor mijn zoon.
And then he fans out the scroll into everlasting future.
En dan rolt hij die boekrol open naar de eeuwigdurende toekomst.
And I see the same scene.
En ik zie dan diezelfde scène.
I see the court of heaven.
En ik zie het gerechtshof in de hemel.
But this time I also see the redeemed.
Maar nu zie ik ook de verlosten.
And the father says, Deborah, forever, in eternity future.
En hij zegt, de vader zegt tegen Deborah, zie voor eeuwig in de toekomst.
It will be unceasing adoration for my son.
Dat is onophoudelijke bewondering en aanbidding voor mijn zoon.
All the court of heaven.
De hele gerechtshof in de hemel.
All of the redeemed.
Alle verlosten.
Will be lost in the beauty of my son.
Ze zullen gewoon helemaal opgaan en verloren zijn in de schoonheid van mijn zoon.
Then he fans the scroll back.
En hij rolt die boekrol weer op.
And he gives it to me.
En hij geeft het aan mij.
And he says, but there is one time when it will be on earth as it is in heaven.
Maar er zal één tijdstip zijn waarop het op de aarde is zoals in de hemel.
There is one time in the age of faith before my son returns.
En er is één tijdstip.
In the age of faith before my son returns.
In de eeuw van geloof voordat mijn zoon terugkomt.
He said, when they will worship him like no other time.
Dan zullen ze hem aanbidden zoals nooit tevoren.
Before they see him with their eyes.
Voordat ze hem zullen zien met hun ogen.
All of the nations of the earth.
Alle naties van de aarde.
Will worship unceasing adoration for my son.
Zullen onophoudelijk aanbidding uiten voor mijn zoon.
It shall be on earth.
En het zal op aarde zijn.
First.
Eerst.
And then my son will return.
En dan zal mijn zoon terugkomen.
Amen.
Amen.
So we're going to take a quick break, grab some coffee, and we'll come back and talk just a little bit more about this, and maybe even have some time for questions.
Okay, we gaan even korte pauze.
So what are we thinking? 5-10 minutes? Okay. Okay, great. 5-10 minutes.
Okay, 5 à 10 minuutjes pauze.